Bedanken voor deze avond. Heer, we danken u voor de liederen die we mochten zingen. Dat we mogen zitten aan uw voeten om ons te laten onderwijzen door wat u tot ons te zeggen hebt. Dat u ons leert, Heer, door uw woord heen om voorbij te zien aan onze oude ik, maar ons te richten op dat nieuwe leven wat wij als gelovigen hebben ontvangen. Wij danken u, Heere, dat u ons ook uw plan bekend maakt in dat woord. Dat het, ja, als we het gaan onderzoeken, vaak meer is dan we hadden verwacht. Dank dat u ons daartoe wilt vertrouwen. Ook in Matthäus 24, Heere, over de laatste dingen. En we danken u, ja, dat we eigenlijk elk woord een studie van kunnen maken. Zoveel hebt u ons te zeggen door de profeten heen en het boek Openbaring. Maar Heere, we zullen in alle rust ook vanavond verder gaan met die toekomende dingen. Dat wat er gaat gebeuren nadat de gemeente is opgenomen in de lucht. En u uw aardse plan gaat uitvoeren. Te beginnen in Jeruzalem. Met het volk, het Joodse volk. En daarna ook de andere volkeren. Heere, wilt u ons inzicht geven? En ook als we het niet meteen begrijpen, dat we geduld oefenen bij het onderzoeken van de schriften. Omdat de dingen altijd weer terugkomen. Heere, dank voor uw genade die ons heeft vrijgekocht. Dank voor de vergeving van zonde. Dank, Heer, voor de verlossing van alles wat bij het oude hoort. Dat u onze nieuwe schepping hebt gemaakt. Ziet dat haar oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Laat dat maar goed tot ons doordringen. Dat vragen we u uit genade en in Jezus' naam. Amen. Hallo, hallo. Ik weet niet zo goed waar ik nou ga beginnen. Ja, ja. Helene stelde mij een vraag en dat is meteen ook... Ik hoop dat niet iedereen zal het onmiddellijk begrijpen, maar even terugkomend naar de vorige keer. Dat was een moeilijke avond voor sommigen.
Ja. Sorry.
Hi, hi. Omdat we daarin gezien hebben hoe de 70 jaarweken, term was alleen al onbekend voor sommigen, de 70 jaarweken waar Daniël over gesproken heeft, volgens de Heer Jezus in Matthäus 24, hoe die 70 jaarweken, waar ze begonnen en dat het, toen zijn we gekomen op een gegeven moment in Lucas 19... Ik moet het even samenvatten voor, ja, dat we even weer een idee hebben waar het ook alweer over ging. Toen zijn we gekomen dat de 70 jaarweken begonnen bij Nehemia. Weten jullie dat nog? Toen het woord uitging om te herbouwen. Om wat te herbouwen?
Jeruzalem.
En dat gebeurde, Nehemia mocht gaan om de muren te bouwen en de poorten. En dan zegt Daniël, nou, dat er op een gegeven moment... Ik ga het even tekenen, want niet iedereen heeft het schema. Ik ga een beetje anders doen dan ik gepland had. Er zijn twee zusters gekomen en die vallen zo te midden in dit geheel. En herhalingen is de beste leermeester voor ons. Dus goed?
Ja, prima.
Maar hebben jullie ook zo'n schema?
Nee.
Anders niet. Dus niet van mij wel.
Ik doe het eventjes heel snel. De lijn die ons in de schrift wordt aangegeven is de bedeling van de wet. Zal ik maar even kort doen. De bedeling van de wet. En de wet was tot op
Christus.
Ja, dat moet je weten, want anders loop je nu al vast. Want de Heer Jezus heeft de wet aan het kruis vervuld. Even een kruisje. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Ja, maar je kunt toch niet zonder wet, hè? Vaak gehoord in het verleden. En maar de Heer Jezus stond ten derde dagen op uit de dood. En toen begon, dus dit heet dan de bedeling van de wet. En wat ging er in toen de Heer Jezus opstond uit de dood? De groep weet het nu, hè? De bedeling van de... Ja, de schrift spreekt namelijk over bedelingen. In bepaalde tijden werkt God op een bepaalde manier. Nou, dan komt de bedeling van de genade of verborgenheid. Hè? Met die twee namen geeft Paulus eraan. En dat is de tijd waarin de gemeente geroepen wordt. Iedere gelovige wordt geroepen om de Heer Jezus Christus te aanvaarden. En dan ontvang je nieuw leven. Het oude rekent de Heer niet. Hij doet het zelfs in de dood. Want we zijn met hem gestorven. Met hem begraven. Met hem opgestaan. En met hem gezet in de hemel. En dat is nou de bijzondere in deze tijd. In de breuk van Gods heilsgeschiedenis met de aarde. Daar roept hij gelovigen, dat heet de kerk of de gemeente, gelovigen worden ook zijn lichaam genoemd. Hij is ons hoofd en wij zijn het lichaam. En in die breuk, vind je vaak in de profeten genoemd, wordt de gemeente geroepen. En dat staat ook in Handelingen 15, ik doe het even snel hoor. Dat de Heer vandaag een volk voor zijn naam roept. En na deze, dus na dat dat volk afgerond is. Is nu nog niet vandaag. Wat zou hij dan gaan doen?
Vervallen hut.
De vervallen hut van David weder oprichten. Dus dat betekent dat de gemeente, dat hemelse volk, wordt opgenomen in de hemel, want het is een hemels volk, daar horen wij, we hebben hemels burgerschap. En als die gemeente weg is, dan begint de Heer een werk wat hij in de profeten in het Oude Testament al beloofd had. Hij zou beginnen zijn koninkrijk op te richten. Maar er moest nog, wij hadden 69 weken gehad, tot op de dag dat de Heer zei in Lucas 19, och, sprekend tot Jeruzalem, hè, vanaf de Olijfberg, tot het Joodse volk, och, of jullie ook op deze uw dag verstond wat tot uw vrede dient, maar gij hebt de tijd uw bezoeking niet aangenomen. Want wie bezocht hen dan? De Heer zelf. Toch? Hij kwam tot het volk. Hij was geboren onder de wet uit een vrouw. En toen hij opstond uit de dood, ging als eerste werd aan dat volk de opstanding verkondigd. En ook toen wilden ze als volk hem niet aannemen. Nou, dat moet ik even zeggen voor onze zusters, dat ze een idee hebben waar wij het over hebben. Want dat, ja, dat valt er een beetje. Dan spreekt de Heer Jezus in Matthäus 24 vanaf vers 15, daar hadden we het vorige keer over, dat er wanneer de Heer op aarde zijn werk gaat doen, dat dat de laatste jaarweek is. En een jaarweek in de Bijbel was hoeveel jaar?
Zeven.
Kijk, zie je dat? Zeven jaar, hè? Nou, en die laatste jaarweek, dat is deze, na de opname van de gemeente, heb je twee keer 3,5 jaar, ik heb plaatsen waar het allemaal voorkomt, op verschillende manieren genoemd. En dan, hallo, aan het eind, en dan ga ik niet verder, want dat komt vanzelf nog. Aan het eind van die laatste jaarweek, wat gebeurt er dan? Dan zou de Heer wederkeren, toch? Waar zou hij dan komen? Even een bergje. Op de Olijfberg. En wie komen er met hem? Al de heiligen. Wie zijn die heiligen? Diegene die hier geroepen zijn als gelovigen. Die komen met hem weder. Vele versen waar je dat vindt.
Dus even een pijltje dan beneden zijn op een bergje.
Ja, en daar begint de Heer zijn werk te beginnen in Jeruzalem. Vele profetieën spreken daarover. En dan op deze dag, dan verschijnt hij. Nou, en er gebeurt heel wat, want die eerste periode zou een periode zijn van
vrede.
Vrede, vrede, geen gevaar, roepen ze op aarde. En in Jeruzalem vooral. Maar in het midden der week, zegt Daniël, zegt Matthäus 24, dan zal de gruwel gesteld worden. Dat is een vraag van Monique, daar komen we ook nog op terug. Maar het loopt nu even wat anders. In het midden der week zal grote verdrukking komen. En we gaan nu even lezen Matthäus 24... Vers 15. En je altijd meteen afvragen bij het lezen. Wie zijn dan die gij? En wie moet daarop merken? Enzovoort. Matthäus 24, vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting. Even naar het bord. Die wordt opgericht in het midden van de 70ste week. Wanneer gij dan zult zien, en wie zullen dat zien, dat staat erachter, de gruwel der verwoesting waar Daniël over gesproken heeft. Ja, Daniël is een profeet, dus dan weet je, oh, nou moeten we naar Daniël. Dat zijn we vorige keer gaan doen. Dat er in het midden der week een gruwel der verwoesting wordt opgericht en dat zal duren tot het einde van de 70ste week. Nou ja, Helene, dan kom ik meteen maar bij jouw vraag. Hoe weet ik dat dat de 70ste week is? Omdat er al 69 voorbij waren, toch? Dat hebben we behandeld vorige keer. 69 jaarweken waren gedaan, 7 en 62... Dan wordt de Messias uitgeroeid, zegt Daniël 9. Hij zal niet hebben, en wat zou die ook alweer niet hebben?
Zijn koninkrijk.
Op aarde. Op aarde, ja, dankjewel. En dat kwam, waarom kreeg hij zijn koninkrijk niet op aarde? Omdat Gods plan was, als het volk niet tot geloof zou komen, ja, dan zou er zou Gods plan ooit gemaakt verder gaan met de roeping van de gemeente. En dat is de breuk in de heilshistorie. Vaak onbekend, maar ja, dan moeten we toch een keer langskomen. En Helene, als de Heer Jezus dus verdween, even naar Handelingen 3. Mijn hersenen die stormen nu. Want de Heer zou koning worden, zeiden de profeten in het Oude Testament. Toch, hij zou de koning zijn. Maar toen het erop aankwam, toen riep het Joodse volk: wij willen niet dat deze koning over ons zij. Toch? En als Pilatus vraagt: zijt gij de koning der Joden? Geeft de Heer geen rechtstreeks antwoord. Hij zegt alleen: mijn koninkrijk, en een koninkrijk heeft een koning. Mijn koninkrijk is nu niet van deze wereld. Want hij voer na zijn kruisiging en opstanding naar de hemel. En het verdween, het was er wel, maar verborgen. En daarom heet onze tijd, onze bedeling, de bedeling dat Christus zich verbergt. Maar wat hij doet in die bedeling, hij maakt zijn plan aan ons bekend. Hij heeft het ons geopenbaard. Wie wil dat ik het opzoek, want dan doe ik dat. Dat doet Paulus in de Colossensebrief, in de Korinthebrief en Efeze. Wat vroeger niet bekendgemaakt was, heeft hij ons geopenbaard. Hoe? Gewoon door zijn woord. Door het recht te lezen, recht te bestuderen met elkaar, openbaart hij ons wat hij vandaag doet en wat hij in de toekomst gaat doen. En dat maakt het woord heel boeiend. Handelingen 2, 3, zei ik. Ja, vers 21. Hij zou dus koning zijn in Jeruzalem, maar het volk, het Joodse volk, als volk zeg ik er weer bij, niet de individuen, maar als volk, wees hem af bij de kruisiging en toen hij opgestaan was uit de dood ook. Ze vervolgden de apostelen en het was niet best, toch? Wat gebeurde er dan in die tussentijd, vers 21? De hemel moest hem ontvangen tot een bepaalde tijd. Maar hij zou koning zijn op aarde. En dat wees men af. En Gods plan was al ver van tevoren. De hemel moet hem ontvangen. Hij voert de hemel. En hij was uit het zicht verdwenen. Waarom gebeurde dat? Dat moest zo zijn tot een bepaalde tijd. Welke tijd? Hoe heet die tijd? Kom ik weer in Handelingen 15 natuurlijk. De tijden dat de dingen weder opgericht worden. Namelijk dat hij met het geestelijke volk van vandaag, dat hij dat afrondt, dat hij wederkeert en dat de tijden aanbreken dat alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn profeten, Oude Testament, dat die opgericht zullen worden. Dat is vandaag niet, er wordt geen aards iets opgericht, nog in Jeruzalem, nog elders. Ja, dan moet ik denken aan de Notre Dame, hè, die dan, dat is het symbool van het christendom. En dan word ik eigenlijk een beetje verdrietig. Dan denk ik, ja, dit is de wereld. Als dat het symbool is van het christendom, dat is natuurlijk niet zo, toch? Nou ja, ga ik maar niet over praten. Maar De hemel moest de opgewekte Christus ontvangen tot een bepaalde tijd. De gemeente is afgerond, zei ik straks. En dat staat ook in Handelingen 15, want dan zou hij, als de gemeente afgerond is, dan na deze zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. In dat land, in Jeruzalem. Maar dan zal de koning, de zoon van David, zal verschijnen. Ja.
Nou, veel mensen zeggen toch ook van, ja, de gemeente moet eerst vol zijn en dan pas komt de Heer terug. Maar hij komt toch pas terug als het onze volk hem aanroept in geloof.
Ja, hij komt niet naar deze aarde bij de opname. De gemeente wordt weggerukt van de aarde naar boven. Wij zullen hem dan ontmoeten in als een knipoog, wordt wel gezegd. Dat wat naar elkaar toe gaat. En wij zullen altijd in de bij hem zijn. En Paulus zegt in Thessalonicenzen 4 vers iets verder. Na de opname legt hij uit. Vertroost elkaar met deze woorden. Ja. Maar dat bedoelde je niet.
Nou nee, maar niet dat het zo is dat er een bepaald aantal gelovigen vol moet zijn.
Nee.
Nou, dat is niet zo. Want
nee.
Dat denken ook veel mensen.
Ja.
Als de gemeente vol is, pas dan. Nee. Er worden altijd weer kinderen geboren.
Ja, dat is een gedachte die veel. Maar ja, je hebt veel gedachten, hè, zo.
Ja.
Die rondgaan en waar mensen. Omdat het woord niet verklaard wordt. Ja, dan leer je het ook niet. Je moet voortdurend terug naar het woord. Wat zeggen de profeten? Wat zegt de Heer hier? Over wie gaat het? Even terug naar Matthäus 24. En vanavond is het weer, stel je vragen, dan kun je antwoord geven. Wanneer gij dan zult zien, 24 vers 15 van Matthäus, die gruwel, daar kan ik nu niet naartoe omdat ik dat even laat liggen, maar een gruwel is een afgod. Er komt dus iemand waar het Joodse volk een verbond mee sluit na de opname van de gemeente. En die zal eerst vrede geven, 3,5 jaar. En in het midden van de week, Daniel 9, zal hij zijn aangezicht veranderen en zal hij het verbond verzwaren. En zal hij die gruwel oprichten, zegt Daniel 9 ook. En de Heer Jezus zegt, als jullie dan zullen zien die gruwel, wij niet hoor, maar het Joodse volk, let maar op, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, dat zal staan in een heilige plaats. Nou, die zijn er veel in Jeruzalem, hè. Denk maar gewoon aan het Tempelplein, ook een heilige plaats, bij de muur. Er wordt een gruwel, een afgod opgericht. En wie het leest, en wij lezen het vanavond, die moet iets doen. Wat moet hij doen?
Opmerken.
Hé, wat heeft Daniel dan gezegd? Ja, en nou moet ik tot mijn spijt zeggen, daar zijn we 14 dagen terug naartoe gegaan. Dus dat maakt het voor jullie wat ingewikkeld.
Het is opgenomen.
Sorry?
Het is opgenomen, staat op internet.
Oké, okay. Oh ja. Nou, en dan, wat zegt de Heer Jezus nog meer? Want hij zegt hier nogal wat. Dan gaat Daniel, de profetie van Daniel in vervulling, vers 16, dat als dan, op dat moment, in het midden der week, als die gruwel wordt opgericht, door dat volk, waar het Joodse volk straks een verbond mee sluit, dat als dan degene die een urk zijn, nee, dat staat er natuurlijk niet, doe ik expres, hè. Die in Nederland zijn, nee, wie moeten er vluchten? Die in Judea zijn. Goed lezen. Wij zijn daar niet, want wij zijn al opgenomen. De gemeente komt één keer voor als de 12 stammen verzameld worden terug naar het land. Daar komen we nog, hè? Volgens seizoen dan maar. dat als dan die in Judea zijn, dat is de echte naam voor de Joodse staat, vlieden op de bergen. En dan in het verdere van het verhaal blijkt, daar heb ik vorige keer ook over gehad, in het begin komen er na de opname van de gemeente, verschijnen er twee profeten, twee getuigen in de stad Jeruzalem, op de straten. En zij zullen oproepen om tot geloof te komen en daarna te vluchten in de woestijn. Dan kunnen ze nog. Als die gruwel in het midden, die afgod, opgericht is, kan men het land niet meer uit, kan men dus niet meer vluchten. Dan zit je vast, te midden van die gruwel. En dat is nogal wat hoor. Hij zal aan zich laten zien dat hij God is. Ja, nou wil ik overal naartoe. Even naar 2 Thessalonicenzen 2. Maar Elmeleen, die 70ste week, die komt dus na die breuk tussen die andere weken. De Messias zal niet hebben, hij zal uitgeroeid worden. Had zijn koninkrijk niet op aarde, maar wij weten waar hij het wel had. Namelijk in de hemel. Daar heeft, wij zijn toegevoegd aan dat koninkrijk. 2 Thessalonicenzen 2. Daar legt Paulus uit wat er in de toekomst wacht. Ik doe het even kort hoor, want het is, anders zijn we de hele avond met dit gedeelte binnen. En Paulus die zegt, wij bidden van u broeders, gelovigen, door Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, de opname, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of van verschrik wordt door het een of ander, alsof de dag, en nou staat hier helaas de dag van Christus, aanstaande waren, maar MBG heeft dat gelukkig veranderd. Daar staat letterlijk de dag des Heren. Die zou komen aan het eind van de 70ste week. Die is nog niet aanstaande, zegt Paulus, en de gemeente moet zich daar niet bezorgd om maken, want dat u niemand verleiden op enigerlei wijze, want die, namelijk die dag des Heren, die komt niet voordat eerst de afval gekomen is en dat er iets geopenbaard zal worden. Of iemand, kun je wel zeggen. Want wat wordt er geopenbaard in het midden van de 70ste week? Staat erachter, de mens der zonde of wetteloosheid, de zoon des verderfs, die zich tegen alles stelt wat maar met onze heiland te maken heeft en met het woord van God. En hij zal zich verheffen, groot maken, hoogmoedig zijn, al wat God genaamd of wat God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods of op de heilige plaats als God zal zitten, niet een God, want dat staat er niet. Als God zal hij zich vertonen, dat staat erachter, vertonende, hij laat zien dat hij God is. Hoe kan hij dat doen dan? Omdat hij geopenbaard wordt. Gedenkt gij niet dat ik toen ik nog bij u was deze dingen heb gezegd. En dan vers 6. Maar er is iets wat die figuur tegenhoudt. En de vraag is hier in Thessalonicense, wat houdt hem tegen om zich vandaag te openbaren? En dat, ga ik heel kort zeggen, dat weet gij, dat moeten we dus weten. Als je het nooit gehoord hebt, weet je het niet. Vanavond hoor je dat voor het eerst dan. Er is iets wat die mens, de wetteloosheid, die zich zal zetten en zich zal laten aanbidden, die gewonderen zal doen in de toekomst, na de opname, die zal zich openbaren op zijn tijd. En niet wanneer het hem uitkomt, maar wanneer het de Heer uitkomt, want de Heer heeft de touwtjes dan ook in handen. En die verborgenheid van hem, die wordt alreden uitgewerkt. Je ziet het in de wereld dat het boze werkt. De wereld is in duisternis. En er is iets wat hem nu wederhoudt, maar dat moet eerst, eind van vers 7, wat moet daarmee gebeuren wat hem wederhoudt in deze wereld? Dat moet eerst worden weggenomen. En wat wordt er weggenomen voordat de 70ste week begint? De gemeente. He? En dat staat hier dan ook. En vers 8. En dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Zichtbaar. En hij begint in Jeruzalem. He, als een afgod zal hij zich daar vertonen. En, maar uiteindelijk zal de Heere hem vernietigen, verdoen. Dat is later, maar goed, dat wordt hier al meegedeeld. Door de geest van zijn mond, door het woord. Ja, het zijn korte woorden, maar ja, zo. En hij zal hem teniet maken door de verschijning van zijn toekomst, van zijn aanwezigheid. Dat is het woord toekomst, weet je nog? En zijn toekomst, die figuur, is naar de werking van Satan. We hebben dat een paar jaar geleden in Openbaring ook behandeld, in Openbaring 13 onderhand. Dus naar zijn toekomst is naar de werking van Satan. En hij blijkt kracht te hebben, veel kracht. En hij doet tekenen en wonderen, maar het zijn wonderen der leugen. En hij blijkt uiteindelijk gedreven te worden door de vader der leugen, door Satan zelf. En in alle verleiding en onrechtvaardigheid werkt hij dat uit in degene die verloren gaan. Wie gaan verloren? Even een serieuze vraag. Wie gaan vandaag verloren als de Heer straks de gemeente opneemt? Als men niet tot geloof gekomen is, gaat men niet met de opname mee. Wie gaan er in de toekomst verloren?
Ongelovigen.
Als men niet luistert, als de twee getuigen profeteren, het land uit, het land uit. En wij brengen vandaag, nou wij niet, maar er zijn groepen christenen, die brengen de Joden terug in het land, waar al die dingen nog moeten gaan gebeuren. Ja, de vraag is of dat de bedoeling is van de Heer. Maar goed, in allerlei verleiding en in leugen. En daarom, vers 11, zal God hun zenden kracht van dwaling. Omdat ze niet tot geloof komen, worden ze verleid door deze figuur. Ja, ik noem hem maar figuur, want het is nogal een figuur hoor dan. Dat ze de leugen zouden geloven, opdat zij allen die die leugen straks volgen, veroordeeld worden. Namelijk, wie worden veroordeeld? Er staat erachter. Degene die de waarheid niet geloofd hebben. Maar een welbehagen hebben gehad in ongerechtigheid. Nou goed. Die eerste helft van die 70ste week. Even naar het schemaatje kijken. Dat wordt genoemd in de Bijbel een tijd van 3,5 jaar. Of een tijd, tijden en een halve tijd. Dat is ook 3,5 jaar in de Bijbel. Of het wordt in maanden gerekend of in dagen. Alles vind je terug in de Bijbel. Maar ik wilde eerst laten zien dat dat een tijd is van vrede, vrede, geen gevaar, denkt men. Men sluit, volgens Daniël 9, waar we vorige keer waren, een verbond niet met hun God. Men sluit een verbond met een volk. En daar gaat men op bouwen. En dan gaan we wat verzen laten zien in het Oude Testament, waar blijkt dat het een verbond is, niet van vrede, lijkt wel vrede, maar het is een verbond met de dood. Voor degenen die schrijven, daar gaan we. Jeremia 6. Kijken, vers 14. Ik moet helaas meteen me aan het vers houden, want dan daarvoor staat is interessant en wat daarna staat ook, zoals gewoonlijk. Vers 14, en zij genezen de breuk van de dochter van mijn volk wel heel gemakkelijk, wel heel licht, door te zeggen... Het is vrede, vrede. Doch, zegt Jeremia, het is geen vrede. En dat nemen ze Jeremia later kwalijk, want ze klagen over hem dat hij, al onze profeten zeggen dat er vrede komt, en alleen Jeremia zegt, nee, er komt geen vrede dan. En dan... ga ik nog even naar nou, dat is ook interessant, maar dat ga ik nu niet doen. 8 vers 11. Nou ja, ik vind het mooi om iets eerder te beginnen. Hoe zegt gij dan, vers 8, wij zijn wijs? Het volk, hè, zegt dat, want daar gaat het over. Wij zijn wijs. Nou ja, ze hebben wel een ijver, zegt Paulus in Romeinen 10, maar niet tot God, hè. Ze hebben... zijn niet wijs om de dingen, de plannen van de Heer te zoeken. Wij zijn wijs, zeggen ze, en de wet des Heeren is bij ons, die hebben wij. Ziet, waarlijk te vergeefs werkt de valse pen van de schriftgeleerden. De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen. Ziet, zij hebben des Heeren woord verworpen. Wat voor wijsheid zouden zij dan hebben? Als je het woord van de Heer verwerpt, de profetieën en de toekomende werk van de Heer Jezus Christus, hoe kun je dan wijsheid vinden? Want Hij, zijn woord, is wijsheid. Wij laten ons door Hem onderwijzen. Daarom zal ik, en dan krijg je allerlei plagen, en dan vers 11, en zij genezen de breuk van de dochter van mijn volk, volgende geslacht, hè, dat is ook zo, op het licht, wel heel makkelijk betekent dat, door te zeggen, vrede, vrede, maar er is geen vrede. Lees dan eens verder, er komt een tijd... dat er geen druiven aan de wijnstok zijn, vers 13. Geen vijgen aan de vijgenboom. Ja, zelfs het blad zal afvallen. Daar zijn we kort geleden geweest, toen de Heer Jezus bij die vijgenboom kwam, weet je nog? En hij vervloekte die vijgenboom, het type van de staat Israël. en de boom verdorde terstond. Later in Matthäus 24 lees je, de vijgenboom zal weer uitbotten. Er komt toch nog vrucht, toch nog leven. Staat verderop in Matthäus 24. En dan het eind van vers 14. Omdat wij tegen de Heere gezondigd hebben. Dat is altijd de oorzaak. Men wacht op vrede. Maar er is niets goeds. Op tijd van genezing. En wat komt er? Ziet. Er is verschrikking. Nou, dat gaat zo door. Dan ga ik naar Ezechiël 13. Iets verderop. Het volk zal straks roepen, vandaag kunnen ze dat niet roepen, want het Joodse volk heeft geen vrede. Er is altijd spanning, toch? Met het Palestijnse volk bijvoorbeeld. Ezechiël 13, vers 10, denk ik. Zeg tot degene die met loze kalk pleisteren. Dat zijn die witgekalkte graven uit Matthäus 23. Weet je nog?
Waar zit je nu?
Ja.
Kindje ervoor.
Nee,
10,
17.
Hè?
Je zei 10 vers 10.
Oké. Okay. Ja, oké, okay, het is goed. Nou ja, daarvoor staat ook al allemaal die dingen dat er oordeel zou komen vanwege ongeloof. En dan vers 10, daarom, ja daarom, dat zij mijn volk verleiden, zeggende, die profeten, hè, zeggen dat straks ook. Vrede, daar er geen vrede is. En dat de een leemen wand bouwt, een muur van leem, en ziet de andere, zal het pleisteren met loze kalk. Het houdt geen stand, die vrede. Het is een zogenaamde vrede. Zeg tot degene die met die loze kalk pleisteren, dat zij omvallen zal. Het zijn allemaal heenwijzingen dat de Heer het anders zal doen dan het volk wil. En dat is nou eenmaal met ongeloof. Dan gaat men het zelf, Paulus zegt van het Joodse volk, ze bouwen een eigen gerechtigheid op. En dan loopt het verkeerd. Vers 16. Hetzelfde. Vers 15 begin ik. Zo zal ik mijn grimmigheid tegen die wand, die zogenaamde kalkenwand, hè, mijn grimmigheid, mijn oordeel zal ik daar voortbrengen. En tegen datgene dat die hem pleisteren met loze kalk. Ik zal tot u lieden zeggen, die wand is er niet. En die hem pleisteren, die zijn er niet, die figuren die dat doen. Te weten de profeten Israëls die voor Jeruzalem profeteren en voor haar een gezicht van vrede zien, waar er geen vrede is. Nu ga ik nog even naar 1 Thessalonicenzen, waar Paulus het kort aanhaalt. De zogenaamde vrede. 1 Thessalonicenzen 5. Dan heeft hij net in hoofdstuk 4 gesproken over de opname van de gemeente. De Heer, we zullen de Heer tegemoet gaan. En dan aan het eind, alzo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Aan het eind van vers 17, de gemeente, wij zullen bij de Heer zijn. Dat hemelse volk in de hemel. Zo dan, vertroost elkaar daarmee. Want dat zijn troostende woorden, dat wij niet door een grote verdrukking hoeven. Niet, er staat nergens dat wij geen verdrukking hebben, maar niet door de grote verdrukking. En dan gaat het gewoon door, hè? Hier is het ingedeeld in hoofdstukken, maar Paulus' brief gaat gewoon door. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven. Met andere woorden, jullie zijn op de hoogte. Je moet van deze dingen weten. En daarom is het zo belangrijk om ze ook met elkaar te bespreken. Want hoe kun je het weten als je het nooit gehoord hebt? Dan kun je Gods plan niet volgen in de tijd. Maar gij hebt niet van nodig dat men u schrijven. Want gij weet zelf zeer wel, heel goed. Dat zouden wij dus ook moeten weten inmiddels. Want gij weet zelf zeer goed dat de dag van de Heere, en wanneer kwam die ook alweer? Aan het eind van de 70ste week. En dat is ook een bewijs dat de 70ste week nog moet komen. Want de dag des Heren is nog niet aangebroken. Dat zegt Paulus hier ook. He? Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen als een dief in de nacht. Wordt niet tegen over ons gezegd, maar over een bepaalde groep die het niet verwacht, want die hebben net zelf vrede gesloten met een volk op aarde. Toch, weet je nog? Zogenaamde vrede-vrede-verbond. Voor hen komt de Heer als een dief in de nacht straks. Omdat ze het niet verwachten. Want wanneer zij zeggen, niet wij. Goed opletten. Wanneer zij, het gaat over de beginperiode dat de Heer op aarde zijn werk gaat doen, te beginnen in Jeruzalem. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede, heel de wereld zal ze bejubelen, omdat er eindelijk vrede is in het Midden-Oosten. Daar is het wachten op. Toch? Je hoort het vaak. Ja, het probleem is Israël en de Palestijnen. Die moeten overeenkomen, er moet een deal komen, zodat Jeruzalem voor allebei wordt en zodat ze allebei allerlei dingen daar kunnen doen, hun godsdienst kunnen uitoefenen. En die vrede zal gesloten worden, zonder God daarbij te betrekken. Daar ligt de fout. En dan heet het zogenaamde vrede, lees maar door. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een plotseling, een haastig verderf hun, niet ons, hun overkomen. Want dan in het midden der week, als die vrede weggenomen wordt, dan wordt er een haastig verderf, namelijk die figuur die zal komen, hè, die gruwel, die afgod, die zal zich zetten en doen alsof hij God is. Uiteindelijk zal de hele wereld hem volgen. Maar goed, daar. En zij zullen, en nee. En wanneer zij zullen zeggen, het is vrede zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, zoals de barensnood een bevruchte vrouw. Plotseling breekt het water, hè? Degene die kinderen hebben, die weten hoe het gaat. Toch? En zij zullen het geenszins ontvlieden. Je kan nog ontvlieden in de eerste 3,5 jaar op de prediking van de twee getuigen. Maar halverwege Die 3,5, die 70ste week, kan men het land niet meer uit, want als dat volk de macht overneemt en de leugen gaat verkondigen, dan gaan de grenzen dicht. Dan kan men er niet meer uit, dan zit je gevangen. En daar spreekt de Heer Jezus over in Matteüs 24. Zij zullen het geenszins ontvlieden. En let nou op de ommekeer van Paulus. Toen eerst was het zij en hun. Maar nu, maar gij broeders. Nou richt hij zich tot ons. Maar gij broeders, gij zijt niet in de duisternis. Want wij wandelen in het licht. Goddank, hè. Goddank dat wij die genade hebben ontvangen om in een tijd tot geloof te mogen komen. Dat we hier al in het licht wandelen. Dat wij een hemelsburgerschap hebben. Dat wij weggerukt worden tot God en zijn troon, zoals Openbaring 12 het zegt. Voordat die vreselijke dingen op aarde gebeuren. Gij zijt alle kinderen van het licht. Dat zullen ze in die dagen niet kunnen roepen. Maar vandaag is dat het geval en Paulus wijst ons daarop. Zo laat ons niet slapen als de anderen. Laten wij waken, wandelen in het licht. Wees je bewust van de hoge positie en de grote verantwoordelijkheid die de Heer ons heeft gegeven om in dat licht te wandelen met Hem. Vers 9. Want God heeft ons, in tegenstelling tot hun en zij uit het begin, God heeft ons niet gesteld tot toorn. Er komt over de gemeente geen toorn in de zin van grote verdrukking. Want voordat de grote verdrukking komt, Matteüs 24, is de gemeente al weggenomen tot God. Wij zijn gesteld om iets anders te ontvangen, zegt vers 9. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Daar heeft God ons toegesteld. Prachtig. En dat is door ons Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, maar hij leeft ook voor ons. Het staat er altijd bij vermeld, hè, als Paulus over deze dingen schrijft. Ik ga gauw weer verder. Wil ik nog even naar Jesaja 28. Die heb ik nog niet gehad, geloof ik. Voor Jeremia. Staan ook positieve dingen in, wat hoe de Heer daarna degene die tot geloof komen uit dat volk zal zegenen en aan wie hij zal verschijnen. Als ze het land uitgevlucht zijn, zal hij aan hen verschijnen, namelijk in de woestijn als eerste. En de stad zal verwoest worden. Helaas, de Bijbel leert dat dat nog een keer zal gebeuren. En dan vers 12. Tot de welke hij gezegd heeft, dit is de rust, geef de moeder rust. Heel het Oude Testament, hè, werd men opgeroepen om de rust in te gaan. Men ging die rust niet in, niet onder David, niet onder Jozua, Hebreeën 4, niet in de dagen van de Heer Jezus. Men ging de rust niet in. Hier op aarde. Nog steeds is men de rust niet ingegaan. Want de rust is vandaag om te gaan tot de Heer en te naderen tot de troon der genade. En straks, na de opname, om te geloven in hun Messias, waar die twee getuigen ook van zullen spreken. Geef de moeder rust, en dit is de verkwikking, doch ze hebben niet willen horen. Zo zal hun het woord van de Heer zijn, en dat is vandaag hun het woord van de Heer. Zo zal het zijn, gebod op gebod, twee keer. Regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Dat is de wet die drukt op dat volk. 613 wetten die ze elke dag moeten gedenken en uitvoeren, wat hun ook niet lukt. Er is niemand die de ganse wet kon doen. Daarom kwam de Heer Jezus om die wet te vervullen. Ook voor ons, toch? Opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen, en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Daarom hoort het woord van de Heere over dit volk, dat de Jeruzalem is. Omdat gij lieden zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt. Dat moet nog komen. Dat zullen ze zeggen in de 70ste week. En met de hel, dodenrijk, hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Een vooruitziend verdrag. In de profeten stond er al van gesproken. Wanneer is dat verdrag dan? Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal. Dat is in het midden van de 70ste week. In die grote, als die gruwel gesteld wordt, als de grenzen dichtgaan, men het land niet meer uit kan, dan zal er een overvloeiende geestel doortrekken. En die, zij zal tot ons niet komen, want wij hebben de leugen tot onze toevlucht. Heel bewust wijkt men af van de Heere en volgt men de leugen, namelijk de vader der leugen. Ja, helaas, het is zo. En onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Dus eigenlijk de vleugel, de gruwel die gesteld zal worden onder die vleugel. Een negatieve vleugel, verbergen zij zich. Denken zij gered te blijven en vrede te vinden. En de Heer zegt, hoe dikwijls heb ik u willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. Nou, het loopt volledig anders dan ik gepland had, maar dat hebben we wel vaker. We gaan wat eerder stoppen en dan kunnen we misschien nog een vraag stellen. Ik ga nog een stukje lezen uit Matteüs 24. Begin weer bij vers 15, ook voor onze bezoekers. Want die krijgen, nou ja, een hele lading over zich heen, hè, nu. Maar toch, je moet het een keer, het eerste keer horen. Wanneer gij dan zult zien, Matteüs 24, vers 15... die gruwel die afgod die verwoesting zal brengen, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, daar vind je woorden en de situatie en wat hij zal doen, dat vind je allemaal in Daniël. Hij zal staan in de heilige plaats, hebben we net ook gelezen in 2 Thessalonicenzen 2. En wie het leest, geef daar je aandacht aan. Ja, maar ik hoor bij de gemeente, dus ik word opgenomen. Daar hoef ik toch niet van te weten. Ja, dat is leuk opgemerkt. Maar als de Heer terugkomt, dan komt hij met de zijnen. Met al zijn heiligen. En waar hij is in de toekomst, daar zijn wij ook. Ik vond dat heel interessant toen ik dat voor het eerst hoorde. Waar Christus is, als daarover wordt gesproken, daar is dan zijn gemeente ook na zijn wederkomst. Als hij aanwezig is op aarde, zijn wij daar ook. Hij is het hoofd en wij zijn lichaam. Wij zijn dan wel in een opstandingslichaam, dat is het verschil. Een lichaam zoals de Heer Jezus na zijn opstanding. Hij verscheen de eerste 40 dagen af en toe. Weet je nog? Ineens liep hij bij de Emmausgangers. En ze herkenden hem niet. Ze zeiden, bent u dan een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet wat er allemaal gebeurd is? En daar is de opgewekte Heer, hè? Zo loopt met hen. Hij verschijnt aan de zijnen als ze aan het vissen zijn, toch? Hij verschijnt in de opperzaal. En hij zegt, nou geef me maar iets te eten. Een opstandingslichaam kan dus eten. Ja, het zijn allemaal dingen waar we over moeten nadenken. Wie leest die merken daarop, dat als dan wie in Judea zijn, vluchten op de bergen. Want wat gebeurt er volgens Zacharia 14? Als de Heer terugkomt, zal de olijfberg scheuren. En daar, lees maar in Zacharia 14. Hij komt terug met al zijn heiligen. De olijfberg zal scheuren. En er zal een weg ontstaan voor degenen die het land uitvluchten. En die kunnen dan vluchten door die berg heen. Ja. Die op het dak is, zo urgent is het, in het midden van die week. Als je op je dak toevallig bent, ga dan niet eerst naar beneden om iets uit je huis te halen, om je koffer te pakken, zeg ik altijd. Want het is de laatste dag waar de Heer Jezus het over heeft, dat je er nog uit kunt. De grenzen gaan dicht. Die op het dak is, niet eerst je huis ingaan om nog dingen weg te nemen, eruit. Wie moest nog meer ergens uit, weet je nog, Abraham? Ga uit uw land en uit uw maagschap. En wij zijn ook uitgegaan. Wij zijn getrokken uit deze duistere wereld, hoewel we er nog zijn. Maar geestelijk heeft de Heer ons allang getrokken uit deze duistere wereld en ons een plaats gegeven in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is in de hemel. Of ga en die op de akker is, keer niet eerst terug om je klederen weg te nemen. Snel het land uit, is de laatste dag. Vers 21, ik sla even vers 19 en 20 over. Want als dan, op die dag, in het midden van de 70ste week, zal er grote verdrukking wezen in het land. Daar gaat het over. Zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook niet meer zijn zal. Er komt dus nog één keer grote verdrukking over het Joodse volk. Vinden we dat fijn? Natuurlijk niet. Want als we er denken aan de Tweede Wereldoorlog, was al een drama. Maar er komt nog een keer een drama over degene die niet de Heer Jezus als Messias aanvaarden. En de Heer Jezus zegt, als die dagen, die 3,5 jaar niet ingekort, of die 7 jaar niet ingekort zouden worden, geen vlees zou behouden kunnen worden. Zo erg zal het worden. Maar vanwege de uitverkorenen uit Judea, daar gaat het over, zullen die dagen van verdrukking, grote verdrukking, verkort worden. Niet kortere dagen, dat denken velen, maar de verdrukking over Judea zal korter zijn dan de verdrukking daarna over de volkeren. Nou, ik ben weer snel gegaan, toch een aantal dingen weer teruggehaald. Het is anders dan, ik heb ook helemaal niks gevolgd van mijn aantekeningen. Beetje rekening gehouden met onze zusters. Ik weet niet, die vallen misschien zo in zo'n toch wel ingewikkeld onderwerp. Maar wij zouden ons erin verblijden dat wij leven mogen in de bedeling van de genade. Wij zijn dat volk voor zijn naam dat hij vandaag vergadert. En hij bepaalt nu, ja, het eerste punt op Gods programma. Dat vind ik een mooie uitdrukking. Wat is het eerste punt op Gods programma dus? Dat er iets uit de wereld wordt weggenomen. Dat is de opname van de gemeente. Toch? Wij ontvangen een opstandingslichaam. En wij worden aan de Heer toegevoegd in de hemel. Oh, dit is het, hè. Daar stond de Heer op, die ging ons voor. En hier de gemeente opgenomen. En na deze gaat hij beginnen in een tijd van 2 keer 3,5 jaar, dus 7 jaar. De 70ste week die nog moest komen op aarde zijn werk te voltooien. Dat is het programma voorlopig waar Matthäus 24 melding van maakt. En als je op dit punt in het land bent, Judea, dan is het nou dan sneller uit zijn, want de volgende dag kun je niet meer. Het is de laatste dag dat je kunt vluchten het land uit. Want die figuur, die gruwel, die afgod, die sluit de grenzen. En je zit in een vreselijk systeem. Want eigenlijk komt het hierop neer dat ze hun, het judaïsme mag niet meer uitgeoefend worden. Dat is de gruwel die gesteld wordt. En dat is voor een Jood een drama, hè? Toch? Nou. Vanwege de tijd. Wie heeft daar nog een vraag? Hierover of misschien ergens anders over? Voel je dan vrij om die te stellen? Geen vraag. Dan is alles bekend, neem ik aan. He? Maar ja, ik.
Ja, de rabbijn van het klooster. Al voor lijfwerk in het binnenste.
Nee, de gemeente komt terug wanneer de Heer zijn voeten zal zetten op de olijfberg. En in deze periode, waarin degenen die vluchten hier, die zijn in de woestijn, nou, dan komt de Heer af en toe langs.
Maar als de olijfberg zal splijten,
aan het eind van de 7e week.
Als de olijfberg splijt, wanneer is dat?
Nou, dat is wanneer hij verschijnt. Het staat in Zacharia 14, hè. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg en de olijfberg zal splijten van oost naar west, geloof ik, staat het er. En dan zal de Heer eerst beginnen. Altijd vind je dat. In Jeruzalem begin ik met te plagen en te herstellen. Want na Jeruzalem gaat het naar de. Dan moeten die volkeren die in die dagen leven, moeten bereikt worden. En de Heer Jezus zei in Johannes. Even niet door elkaar praten dan. In Matthäus 24. Dit geslacht wat dan leeft, zal al deze dingen zien, beleven. En een geslacht in de Bijbel is 40 jaar.
He. Dus God na. God heeft er op de brug naar Petra begrepen. Kijk, die eerste 3,5 jaar, dan is de gelegenheid om te vluchten. Maar je net zegt, Thomas, ga uit, totdat die grenzen dichtgaan.
Ja.
Maar dan na die 3,5 jaar, als de Heer op de olijfberg komt, dan nog een keer.
Ja, dan zullen degenen, let op, dat is een goeie. Dan zullen diegenen die hier de naam van de Heer aanroepen. En wat gebeurt er als je dat doet? Dan zou je behouden worden. En de Heer zorgt dan voor diegenen dat er een vluchtweg is aan het eind. Zij moeten volharden, dat wel. Dat is ook iets anders dan in onze tijd. Wij volharden ook, maar om andere oorzaak. En daarom komt dan die vluchtweg. Doordat de Olijfberg in tweeën splijt.
Maar ze vluchten dan omdat er nog een verdrukking voor de volken.
Ja. Ja. Nee, zij vluchten het land uit, want de stad wordt verwoest. Het
maar
land wordt verwoest.
Is die verdrukking in Israël? Of is die ook in de rest van de wereld?
Wie?
Die verdrukking.
Ja, die stad.
Nee, dat is ook een goeie, daar gaan we weer. Zie je, zo komen we de avond door. Dit is over Judea. Hebben we gelezen? Wanneer zij zeggen... Maar dit is de 70ste week over uw volk en
uw
heilige stad, Daniel. Zijn vorige keer steeds naartoe. De Heer begint als eerste in dat land, omdat dat de beloften zijn, toch? Daar kwam hij als eerste in zijn vernedering, daar zal hij in zijn terugkomst ook als eerste beginnen. Maar dan, en dat is een groot probleem in alle tekeningen die je ziet, dan gaan hier onmiddellijk de 1000 jaren in vervulling. En dat is de fout, want hoe kan dat dan? Want Israël zal, als het toch geloof gekomen is, dan zullen de 2 en de 10 stammen terugverzameld worden. En dan zullen er 144 getuigen, 1000 getuigen, uitgaan naar de volkeren om het evangelie van het koninkrijk op aarde te verkondigen. En dat is dan begonnen in Jeruzalem. Jeruzalem zou zeker wonen, hè, dan. En uit de volkeren, en dat staat in Matteüs 25, hoe het uiteindelijk eindigt, wat er dan gebeurt. En wanneer de zoon, vers 31, en wanneer de zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, ook weer met de gemeente komt hij, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En wat gebeurt er dan? Niet aan het eind 70ste week, maar aan het eind van die periode dat de volkeren het evangelie is verkondigd. Dan zal uit die volkerenmassa de gelovigen zullen overblijven. En dan zullen voor hem al de volken vergaderd worden. Het is de Heer die dan op aarde op de troon zal zitten en alles in vaste banen zal leiden. 8:50 moest ik stoppen. Ja.
Nee, maar ik zal even zeggen. Wij hebben toen op woorden van leven voor degene die achterblijven dan al wat
namen.
Maar als dat dan enkel is... In die grote verdrukking.
Het God en Alvader. Want dan staat de dag des Heeren. Een dag van dikke duisternis.
Ja, dat moeten we allemaal nog behandelen.
Ja,
dat komt nog. Niet door elkaar. Weet dan mij er ook even bij betrekken. Dan kan ik het zo.
Schema.
Ik word al doof, dus. Het komt allemaal. Ik zal je even een lijst laten zien met teksten. Met teksten over de dag des Heren. Dat komt allemaal nog. Het is wel leuk om... Greta, wil je zeggen wat je aan het doen bent dan?
Op dat punt van dat bergje dan, zeg maar, dan start de dag des Heren.
Ja.
De dag van dikke duisternis en zo.
Ja. dan zal Jeruzalem verwoest worden.
Ja, dan complete verwoesting van Jeruzalem. Ja. En dan al die violen uit Openbaring.
Ja, dan moet je naar Openbaring.
De eerste viool, de tweede viool, de bazuinen.
Ja.
Dat volgt daarna, 33 jaar.
Ja.
En pas daarna...
En dan komt het einde. Dat was de vraag van de discipelen. Dan komt de 1000 jaar. En de 1000 jaar betekent het koninkrijk van de Messias op deze aarde. En dat volk, zijn volk, de gelovigen uit Israël zullen vergaderd worden. Uit de volkeren zullen diegenen verzameld worden. Die tot geloof komen en de rest komt om. Dat leert de Bijbel. En dan volgt er nog iets na die 1000 jaar. Maar dan noem je alleen maar zo even puntjes. Hè? Maar er is veel meer over te zeggen. En wij gaan daar echt nog naartoe. Want in Matteüs 24 vind je een hele opsomming van de Heer. Op de juiste volgorde uitgesproken door hem. En dan kun je mee terug naar al de profeten. Want hij haalt het uit de profeten. Hij kent de schriften. Hoe de volgorde van de dingen zal zijn. En vooral in Matteüs 24 met betrekking tot Judea. Daar spreekt hij over. En even later vertelt hij gelijkenissen. Dan zegt hij bijvoorbeeld: en het zal zijn als in de dagen van Noach. Wat waren dat dan voor dagen? Was dat over Israël? Dat bestond toen nog niet. Wat waren dat voor dagen? Waar kwam het oordeel toen over? Over heel de wereld. En dat is na de 70ste week. Dan beginnen die gelijkenissen uit aan het eind van Matteüs 24 en 25. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Dan zit je in die 33 jaar onder de volkeren. Uiteindelijk wordt een deel behouden en merendeel gaat verloren. Ja, dat is nou helemaal. Leert de schrift, sorry. Ik vind het vreselijk. Maar wij zijn ook maar een overblijfsel, hoor. De gemeente van Christus. Wij zijn niet de meerderheid, hoor. Wij zijn een overblijfsel en daar zorgt de Heer voor. Daar heeft hij zijn plan voor klaar liggen. En daar brengt hij ons van op de hoogte. Komt echt allemaal verschillende keren terug. En sommigen durven geen vraag te stellen, want die denken, nou, dat zal wel dom zijn. Maar dat moet je nou net wel stellen, want er is geen ene vraag dom. Wat de Bijbel betreft. De Bijbel geeft het antwoord. Ellie? Gaan we afsluiten? En dan kunnen we onderling nog wat praten. Dan kan ik dit apparaat uitzetten.